Je kent dat gevoel als je 's avonds nog snel een laatste keer de keuken induikt. Je doet het licht aan en je ziet overal staan potten en pannen. Niet omdat je een feest hebt gehad, maar omdat je tijdens het koken ineens doorhad dat je 2 ingrediënten niet meer had. En dan begint je te improviseren. Je pakt iets uit de diepvries, je leent bij de buren, je snijdt wat kleiner, je doet alsof het zo bedoeld was en dat werkt. Tot op de dag dat je merkt, amai, ik improviseer precies elke week.
Ja, dat herken ik. En dan denk je, misschien ligt het niet aan mijn kookskills, maar aan mijn voorraadkast. Maar jij gaat me nu toch niet vertellen dat dit weer zo'n we moeten terug dingen maken verhaal is?
Nee, we hebben dat al genoeg in slogans gehoord. Vandaag wil ik blijven hangen aan 1 vraag uit die nieuwsbrief Does Manufacturing Matter? Die eigenlijk veel eerlijker is dan al dat geschreeuw over fabrieken. En die vraag is, wat doet uw volgende euro?
Uw volgende euro, als in waar je als overheid geld aan geeft.
Ja, maar ook als bedrijf. En zelfs als gezin, eerlijk. Want iedereen doet tegenwoordig alsof veiligheid en welvaart gratis zijn als je maar meer industrie zegt. Terwijl de realiteit is, je hebt 1 portemonnee, 1 hoop mensen, 1 elektriciteitsnet, 1 stapel vergunningen en elke euro die je ergens in steekt, steekt je niet ergens anders in.
Wacht. Je zegt uw volgende euro alsof het een soort filosofische vraag is. Maar wat bedoelt je concreet? Geef mij eens een simpel beeld.
Je staat in de winkel met een winkelkar die al vol zit. Je hebt nog ruimte voor 1 ding bovenop. En net op dat moment begint het buiten te stormen. Dan kijkt je anders naar wat je in je kar legt. Je pakt misschien geen dessert meer, maar batterijen, of water, of iets dat je anders nooit koopt. Dat is uw volgende euro. Niet wat je idealiter zou willen in een perfecte wereld, maar wat je nu nog kunt kiezen met schaarste en risico.
Oké, dat snap ik. Maar in dat stuk gaat het over manufacturing versus services en Europa dat zogezegd meer naar services moet. Is dat dan de discussie?
Dat is het decor. The Economist zegt, Europa moet zich aanpassen aan Chinese concurrentie in manufacturing en meer richting diensten. De-industrialisatie hoeft geen verval te zijn. En dan komt er direct tegenreactie. Ja, maar Europa heeft drones en tanks nodig, geen consultants. En daar zit je dan, als luisteraar. Wie heeft gelijk?
Ik ga eerlijk zijn, ik word al moe van dat debat. Het is altijd zwart-wit. Ofwel zijt je, maak terug alles hier. Ofwel zijt je, laat het maar komen, we doen consultancy. En ik denk dan, allee, er moet toch iets tussen zitten?
Voilà. En dat tussen is net waar die nieuwsbrief op duwt. Niet is manufacturing belangrijk, natuurlijk is het soms belangrijk. Maar welke vorm van manufacturing? Voor welk doel en vooral, wat laat je liggen om het te doen?
Maar waarom is die volgende euro nu zo'n big deal? We hebben toch altijd handel gehad? Je koopt dingen elders, je verkoopt je diensten, klaar.
Omdat het spel veranderd is. Vroeger dacht je, als ik geld heb, kan ik kopen wat ik nodig heb. Nu ziet je, als er schaarste is, of geopolitieke ruzie, of exportcontroles, dan kan je geld ineens tegen een gesloten deur botsen. Je kunt rijk zijn en toch misgrijpen.
Zoals met die zeldzame aardes en magneten waar iedereen het over heeft.
Exact. Dat zijn van die kleine onderdelen die heel uw motor stilleggen. En wat die nieuwsbrief goed doet, is zeggen, iedereen is akkoord over de uiterste. T-shirts en kerstdecoratie, dat is ambetant als het stokt, maar je landt daar niet mee in een nationale crisis. Chips en rare aardemagneten, daar voelt iedereen het gewicht van. Maar het echte gevecht zit in die brede middenzone.
Ja, maar die middenzone is gigantisch. Auto-onderdelen, machines, chemicaliën. Je kunt toch niet alles strategisch noemen?
Nee, en dat is precies het probleem. Zodra je strategisch als sticker begint rond te plakken, begint iedereen zijn product te verkopen alsof het zuurstof is. En dan wordt industriële policy een soort VIP-rij aan de deur. Wie het hardst roept, geraakt binnen.
Oké, maar we gaan nu 1 thema doen, zeide jij. Wat is dan uw ene grote thema?
De kern is, economische veiligheid is een budgetvraag. Geen morele vraag, geen nostalgie, geen stoere speech. Een budgetvraag. Uw volgende euro kan naar een fabriek gaan, maar ook naar voorraad, naar alternatieve leveranciers, naar defensieaankopen, naar opleiding, naar energieinfrastructuur. En je kunt dat niet allemaal tegelijk doen. Dus je moet kiezen.
Amai. En daar gaan mensen op kapot, hè? Want kiezen is ruzie. En als je kiest voor 1 sector, voelt een andere zich gepakt.
Ja, En die nieuwsbrief zegt eigenlijk, we hebben veel te weinig helderheid over hoe we die keuzes maken. Iedereen zegt re-industrialiseren, maar bijna niemand zegt, oké, welke risico's willen we precies afdekken en wat kost dat?
Maar laat ons dat eens uit elkaar trekken. Als je zegt economische veiligheid, wat is dat dan? Want dat klinkt als een containerwoord.
Economische veiligheid is dat je niet bij de eerste serieuze schok stilvalt. Dat je nog kunt produceren, nog kunt herstellen, nog kunt verdedigen, nog kunt zorgen. Dat uw systeem niet meteen in paniekmodus schiet omdat één cruciale levering wegvalt.
Dus het gaat over kunnen blijven draaien in slechte tijden?
Ja, je hebt een machine die altijd een beetje trilt, dat is normaal. Maar je wilt niet dat één ontbrekend boutje de hele boel doet vastlopen en dat je dan weken moet wachten op een container van de andere kant van de wereld. Je wilt opties.
Oké, maar dan komt de vraag, koopt je die opties door meer manufacturing hier te zetten?
Soms, maar niet altijd. En dat is wat die volgende eurovraag zo scherp maakt. Want je kunt dezelfde euro ook gebruiken om een zwakke plek anders te fixen. Neem een simpel voorbeeld. Als je bang bent dat een bepaald chemisch ingrediënt kan wegvallen. Je kunt proberen hier een volledige chemische productie te bouwen, met alle vergunningen, veiligheid, energie, personeel. Of je kunt zeggen, we leggen een strategische voorraad aan voor 6 maanden. Of je maakt contracten met meerdere leveranciers in verschillende landen. Of je herontwerpt je product, zodat je een alternatief ingrediënt kunt gebruiken.
Dat laatste hoor ik bijna nooit in politieke debatten. Herontwerp uw product klinkt niet sexy.
Nee, dat is geen lintjesknipmoment. Maar het kan wel de goedkoopste manier zijn om minder afhankelijk te zijn.
Oké, nu ga ik de rem zijn. Want je zegt, soms is voorraad beter dan fabriek, maar dat hangt toch af van wat gestockeerd. Sommige dingen verouderen, sommige dingen zijn gevaarlijk, sommige dingen zijn gigantisch.
Voilà, en daar begint het echte werk. Die nieuwsbrief noemt dat hard to answer empirical questions. Dat zijn geen ideologische vragen, dat zijn nerdvragen. Zoals, kan dit product gemonopoliseerd worden en als hefboom gebruikt worden? Hoe snel kunt je overschakelen naar een alternatief? Hoe snel kunt je productie opschalen in een crisis? En als je vandaag iets niet meer maakt, verlies je dan ook het ecosysteem om morgen iets nieuws te maken.
Oké, stop. Ecosysteem vind ik altijd zo'n glibberig woord. Dat wordt te gemakkelijk gebruikt om subsidies te vragen.
Je hebt gelijk, maar er zit wel iets echts onder. Stel, je verliest niet alleen een fabriek, maar ook de mensen die weten hoe je een bepaald proces opzet. De toeleveranciers die speciale onderdelen maken. De onderhoudsfirma die die machines kan kalibreren. Dan kun je niet zomaar later zeggen, we zetten dat terug. Je staat voor een lege werkbank en je hebt zelfs je gereedschap niet meer.
Dus het is niet enkel de fabriek weg, het is de know-how-kring rond die fabriek weg.
Ja, en dat maakt die volgende euro zo lastig. Want als je denkt dat zo'n ecosysteem cruciaal is, dan is steun ineens te verdedigen als een soort verzekering. Maar dan moet je durven zeggen, dit is een verzekering, geen winstmachine.
Dat brengt mij op iets dat mij in die tekst echt raakte, dat smartphone-voorbeeld. Apple zit ver van de assemblage en toch pakt Apple bijna alle winst, terwijl China alles rond zich heeft staan.
Ja, dat is een koude douche voor iedereen die denkt, als we het hier maken, worden we rijk. Apple maakt ongeveer 50% marge op iPhones en pakt het overgrote deel van de wereldwinst op smartphones, terwijl ze niet eens de meeste toestellen verkopen. Chinese merken verkopen massa's, maar verdienen relatief weinig. Samsung zit dichter bij de productie, maakt zelfs onderdelen, en toch komt het niet in de buurt van Apple qua winst.
Dus maken is niet cashen.
Exact. En dat is waarom de nieuwsbrief zegt, manufacturing is geen magisch pad naar algemene welvaart in rijke economieën. Amerika is relatief het minst industrieel van de grote economieën, en toch het rijkst. Dus als uw doel rijker worden is, dan is manufacturing niet automatisch het antwoord.
Maar politiek wordt het wel zo verkocht. We brengen jobs terug, we worden rijk, we worden onafhankelijk.
Ja, 3 beloftes voor de prijs van 1. En dat is bijna altijd te mooi om waar te zijn. Jobs is ook zo'n punt. In de VS is manufacturing ongeveer 10% van de werkgelegenheid. Zelfs een stevige stijging verandert uw totale arbeidsmarkt niet. En als je competitief wilt produceren in een duur land, gaat je automatiseren. Dus dat romantische beeld van massa's jobs in fabriekshallen, dat klopt niet met hoe moderne productie werkt.
Oké, dus als het niet voor jobs is en niet per se voor rijkdom, waarom doen landen het dan?
Omdat er nog een ander soort opbrengst is. Manoeuvreerruimte in een crisis. De mogelijkheid om te blijven functioneren als anderen u willen afknijpen of als het systeem gewoon kraakt. Dat is geen economische extra groei, dat is niet instorten.
Dat klinkt nog altijd als angst.
Het kan angst zijn, ja, maar het kan ook volwassen risicobeheer zijn. Angst zegt, doe alles nu, terug naar vroeger. Risicobeheer zegt, waar zijn we kwetsbaar? Welke kwetsbaarheden zijn echt gevaarlijk en wat is de goedkoopste manier om die te verminderen?
En dan zijn we terug bij die volgende euro. Je kunt die euro maar één keer uitgeven.
Voilà. En die euro kan ook naar pure defensie gaan, niet? Dat is een scherpe vraag in de nieuwsbrief. Als je veiligheid wilt, waarom niet gewoon meer tanks, meer munitie, meer drones?
Ja, waarom eigenlijk niet? Dat lijkt mij het meest direct.
Omdat defensie zonder toelevering ook maar een leeg rek is. Je kunt wapens kopen, maar als je ze niet kunt onderhouden, als je geen onderdelen hebt, als je afhankelijk bent van één input die geblokkeerd wordt, dan zit je met dure spullen die stilvallen. Defensie en industrie zijn in elkaar geschoven.
Maar wacht, dat klinkt alsof je toch altijd terugkomt bij we moeten het hier maken.
Niet noodzakelijk. Soms is de beste defensie-investering gewoon lange termijn contracten met meerdere leveranciers. Of het standaardiseren van onderdelen zodat je kunt switchen. Of stockpiles. Je kunt veiligheid kopen zonder alles zelf te bouwen. Maar je moet wel weten waar uw echte breekpunten zitten.
En dat is precies het moeilijke. Die breekpunten zijn vaak niet de grote zichtbare dingen.
Ja, iedereen praat over chips en batterijen. Maar soms zit de kwetsbaarheid in een heel specifiek type industriële machine, of in een niche chemische input, of in meetapparatuur. Dat zijn van die dingen waar je pas aan denkt als het ontbreekt.
Oké, dus als ik Vlaams bedrijf ben, ik maak onderdelen voor machines of ik zit in chemie. Wat betekent deze volgende eurologica voor mij? Want dat is allemaal geopolitiek, maar ik moet morgen facturen sturen.
Je gaat merken dat klanten en overheden anders beginnen vragen stellen. Niet alleen wat kost het, maar ook hoe vervangbaar is dit? Van waar komen uw inputs? Hoe snel kunt je opschalen? Is dit dual use? En ineens kan uw bedrijf in een dossier terechtkomen dat eigenlijk over veiligheid gaat.
En dat klinkt alsof je dan ineens belangrijk wordt. Maar belangrijk zijn is ook lastig, zeker.
Belangrijk zijn betekent vaak meer papierwerk, audits, exportcontrole, compliance. Soms ook kansen, subsidies, strategische contracten, partnerships, maar je wordt een stukje van een grotere puzzel en je kunt niet meer doen alsof je gewoon een neutrale schakel in vrije handel bent.
Oké, maar ik hoor ook een gevaar. Als iedereen strategisch begint te roepen, krijg je een subsidieslag en dan wint de beste lobbyist.
Dat gevaar is immens. Daarom is die volgende eurovraag eigenlijk ook een anti-lobby-instrument. Ze dwingt u om te zeggen, wat is het doel? Wat is het meetpunt? Wanneer stoppen we? Want als je dan niet doet, dan wordt industrial policy een open kraan.
Maar hoe zouden je dat in godsnaam meten? Je kunt toch niet meten hoeveel manoeuvreerruimte je gekocht hebt?
Je kunt het benaderen. Je kunt vragen, hoe lang kunnen we overbruggen met voorraad? Hoeveel alternatieve leveranciers bestaan er? Hoe geconcentreerd is de markt? Hoe snel kan capaciteit opgeschaald worden? En vooral, wat is de tijdsdruk? Sommige risico's zijn, binnen 2 weken ligt alles stil. Andere zijn, binnen 2 jaar zitten we vast. Uw volgende euro hangt af van die klok.
Dus eigenlijk moet je een soort kwetsbaarheidsboekhouding doen?
Ja, saai werk, maar je slaapt er beter van. En dat is ook het ongemakkelijke. Volwassen beleid klinkt vaak saai, terwijl slogans beter verkopen.
Ik wil nog één keer terug naar Europa. The Economist zegt, ga naar services. Deindustrialisatie hoeft geen decay te zijn. Maar als je dan kijkt naar de wereld van nu, tarieven, exportcontroles, oorlog, kunt je dat wel? Kunt je zeggen, we worden een continent van diensten?
Je kunt meer diensten doen, zeker. Maar je moet beseffen, diensten hangen ook aan fysieke dingen. Cloud draait op datacenters, gezondheidszorg hangt aan farma en apparatuur, energie hangt aan netten, transformatoren, kabels. Als je te veel fysieke knopen laat wegdrijven, wordt uw diensteneconomie een luxe op een wankele basis.
Dus je kunt niet alleen maar denken en ontwerpen, als je niks meer hebt om het mee uit te voeren.
Voilà. En daarom is het niet manufacturing versus services, het is welke combinatie geeft ons genoeg stabiliteit en genoeg groeikracht. En de vraag blijft, wat doet uw volgende euro om die combinatie te verbeteren?
Oké, en nu ga ik iets zeggen dat misschien dom is, maar ik denk dat veel mensen gewoon graag een fabriek zien. Dat voelt als controle, dat voelt als we doen iets.
Dat is niet dom, dat is menselijk. Een fabriek is beton, lawaai, vrachtwagens, shiftwissels, dat voelt tastbaar. Voorraad in een magazijn is minder sexy. Leveranciers diversifieren is een Excel. Producten herontwerpen is engineeringvergaderingen. Maar net daarom is het gevaarlijk. We kiezen soms voor wat goed oogt, niet voor wat het meeste risico wegneemt per euro.
Dus de volgende euro kan ook naar onzichtbare dingen gaan, die eigenlijk meer impact hebben.
Ja, denk aan opleiding bijvoorbeeld. Als je in Vlaanderen een fabriek zet, maar je vindt geen techniekers, dan is dat een lege doos. Denk aan energieinfrastructuur. Je kunt plannen hebben voor productie, maar als je stroom duur en schaars is, draait je nooit competitief.
En dat is ook schaarste, hè? Je hebt niet alleen geld schaarste, je hebt mensen schaarste.
Exact. Die nieuwsbrief zegt dat ook. Zelfs als je graag wat extra manufacturing capacity zou willen, het is niet gratis. Arbeid, elektriciteit, kapitaal, ruimte, vergunningen, gebotst op echte muren. Dus uw volgende euro is soms geen subsidie voor een fabriek, maar een investering die überhaupt mogelijk maakt dat iemand die nog iets kan bouwen.
Oké. Laat ons eens afronden met iets praktisch. Als ik luisteraar ben en ik wil niet verdrinken in geopolitiek, welke vraag moet ik mezelf stellen?
Als je één vraag meeneemt, waar valt mijn wereld stil als één onderdeel wegvalt? In uw bedrijf, welke leverancier is single point of failure? In uw sector, welke input heeft geen alternatief? In uw leven, welke infrastructuur, betalingen, energie, internet, neemt je als vanzelfsprekend, maar is eigenlijk kwetsbaar? En als je dat weet, dan kunt je pas praten over uw volgende euro.
En als je het niet weet?
Dan is dat uw werk voor de komende maand. Niet in paniek, maar met nieuwsgierigheid. Een telefoon naar uw leverancier. Een gesprek met uw productiechef. Een lijstje van afhankelijkheden. Dat is geen doemdenken, dat is gewoon uw voorraadkast op orde zetten voor het weer omslaat.
Oké, ik ga het zo onthouden. De discussie is niet maken we genoeg, maar wat kopen we met onze schaarste? En dat antwoord is soms een fabriek, soms voorraad, soms een slimmer ontwerp, soms gewoon betere energie en mensen.
Voilà. En dat is misschien de meest volwassen versie van strategische autonomie. Niet doen alsof je alles zelf kunt, maar zorgen dat je altijd minstens twee uitwegen hebt als één deur dichtgaat.
Amai, dat een goed gevoel om mee te eindigen. Minder slogans, meer uitwegen. Ik schenk nog iets bij en ik ga mij voornemen dat ik de volgende keer dat ik hoor we moeten terug dingen maken, gewoon één vraag stel. Met welke euro? En wat laten we liggen?
En als je die vraag luidop durft stellen, zet je al verder dan de helft van het debat. Rustig uitbollen nu. Tot de volgende keer.